Die zijn buiten alle veiligheidskanalen om, zijn die eenzijdig door afzonderlijke staten opgelost of niet opgelost, aangepakt of hoe je het noemen wilt. En dat is een negeren van een regel van staatssoevereiniteit die toen op zichzelf nog kaarsrecht overeind stond.
Maar wat over democratisering, dat argument, dat vond ik wel dat wij daar heel lang over gedaan hebben, dat de VN denkt om dat zo even op te leggen. Dat kan toch niet eigenlijk? Of dat,
Dus is de oplossing niet kunstmatig afgedwongen?
Als je kijkt naar hoe lang wij nog.
We hebben er 107 jaar over gedaan vanaf de eerste grondwet van het Koninkrijk. 107.
Maar hoezo opleggen?
Voordat we nou weer kiesrecht
hadden. Is het niet heel actief binnen een paar jaar het systeem wat zelfs bij ons grote macht heeft, om dat daar op te leggen? Dat moet toch vanuit de mensen zelf komen? Misschien komen die toch heel andere dingen.
Ja.
Alleen wij zitten al zo, met Vietnam is het natuurlijk begonnen, de Amerikanen waren plunder gemaakt, we zijn dat gebied terechtgekomen, en zo sukkel je voort, zeg maar. En nu sukkelen we voort met democratisering, is dat een eigen woord.
Ja, maar kijk, op het moment dat partijen een contract sluiten waarin dat staat. Dan...
Ja, maar dat zijn weer die heren. Ik heb niet het idee dat van onderaf, misschien wel hoor, maar als mijn kennis niet groot genoeg, maar dat ik het gevoel heb dat dorpsgemeenschappen, weet ik wel. Ik heb geen idee hoe die mensen daar leven. Het zullen boeren zijn, streven of wel boeren. Maar van die mensen zal het moeten komen. Ik heb het idee dat dit in ieder geval niet stimulerend is. Als je gaat stemmen voor het eerst van je leven met een VN-soldaat achter je, nou, als dat democratie is, dan weet elk kind wat het nu ook meemaakt, dat wil ik niet. Dus ja,
ik denk dat u een klein beetje moet oppassen. Kijk, de reserves die u heeft, die deel ik. Laten we, dat geloof ik ook aan iets op zeggen. Wij oordelen nu over de situatie in Cambodja en we doen alsof we dat ook al wisten eind 91. Laten we zeggen dat de Rode Khmer zich toen veel, veel belovender opstelde en dat men nu zich de laatste maanden juist nadrukkelijk ontwikkelt in een andere richting. En dat de vraag is of de VN opnieuw zich in het avontuur gestort zou hebben als de VN geweten had wat zich daar nu afspeelt. Daar ben ik gewoon mee klaar.
Daar heb ik nou precies mee vergelijken. Ja, ik wil helemaal niet zeggen dat ik ben geen filosoof, maar in maart 92 heb ik voor de Defensie juist gezegd wat de manco's gaan worden en precies wat er in iedere fase van dat plan fout zou gaan. Op grond van u zegt, er is een contract getekend in oktober 91, dat heeft de Rode Khmer ook getekend. Voor hun is altijd, en tot op heden komt macht uit de loop van het geweer. Met die mensen is ontzettend moeilijk een contract te tekenen, want een contract heeft niet dezelfde waarde als wanneer bijvoorbeeld u en ik die tekenen. Dan zeggen we van ja, het heeft een hele andere achtergrond. Als je in maart 92 kan zeggen van nou, daar en daar en daar loopt het spaak. Dat gaat niet, bijvoorbeeld die kwestie van democratie, gaat niet op grond van hoe in welk tempo je dat kan aanleren. Zie je ook de meest populaire politicus, daar is iedereen het nog steeds mee eens. Die had in feite in 1935 geen partij nodig. Nee, die zegt, net zoals zijn overgrootvader in 1850, ik laat alle okja's, alle districtshoofden twee keer per jaar tot mij komen. Ik praat met ze twee dagen en dan gaan ze weer uit elkaar. Zo werkte Sihanouk in de 50 en 60 jaar met zijn beweging, het is geen partij,
zeker,
de Sampoen. Dat was in politiek voor de Cambodjanen. En dat is het, nou, ik bedoel, dat is niet veranderd. Hooguit nog verder van ons begrip democratie komen te staan na de vloeddorstige bewinden van Lon Nol, Pol Pot en nou toch ook de niet-democratische bewind van Heng Samrin en Hun Sen, hoe men dat verder ook mogen beoordelen. Dus vanuit de historische achtergrond kan je zeggen, zij hebben geen enkele traditie daarin. Ze hebben hooguit de meest democratische vorm is die van Sihanouk geweest in de 50 en 60 jaar, maar heeft niks met ons democratisch begrip te maken. Dat is wat ik, mevrouw Spaart zei terecht, er is te weinig achtergrondkennis. Deze, wij van de politici, deze achtergrondkennis was er in, oktober 91. Desondanks heeft men, en niet vanuit de Cambodjaanse bevolking, heeft men dit plan opgelegd. Het werkte nu niet, helaas werkte het niet, maar er waren wel dingen te voorzien. En dat vind ik een verwijt aan de politici. Ik vind het ook een verwijt naar de UN eigenlijk. Dan vraag je, wat nog steeds, wat is nou die basis voor interventie? En als die zo smal is dat je zelfs niet van historische gegevens uit kan gaan van hier is op historische onderwijs basis voor, ja, dan ben je dus iets, geef je een heel basisgebied. Is dat dan alleen maar dat je zegt van op een vakbespraak, als de UN met een vraag komt naar ons, dan gaan wij er al dan niet in mee. zijn, heeft het Nederlands parlement, heeft de Nederlandse coalitie en heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken hier eigen verantwoordelijkheid om onderzoek te doen. Ik geef toe, de minister van Buitenlandse Zaken die er toen zat, die keek alleen maar naar wat de Verenigde Staten deed. Dat was een heel beperkt iets. Wat dat betreft hebben we een stapje vooruit gezet. Maar het eigen onderzoek, aangezien u zelf constateert dat is te weinig informatie, dat is een plicht van de politici en van het ministerie.
Ja. Kijk, waar ik moeite mee heb, is dat u de zorgvuldigheid waarmee ik probeer aan te geven dat het zuiden politiek gezien een relatief onbekend gebied is in Nederland, nu toespitst op de politieke keuzes die worden gemaakt. Ik heb gezegd, het is heel eenvoudig om rapporten te krijgen. Er zijn, als ik naar welk willekeurig land ook ga, dan heb ik een paar uur later rapporten over dat land in huis, omdat ik dat op de fax even opvraag. Dat is geen probleem. Dus ik denk dat het ook geen goede manier is om te discussiëren. Wat ik wel tegen u zeg is dat als je kijkt naar democratiseringsprocessen en het opleggen van democratie aan de verschillende landen, verkiezingen die daar worden gehouden, dan zie je dat soms, ondanks het feit dat er geen democratische traditie is, toch heel snel een democratie tot stand kan komen met een behoorlijke grondwet en behoorlijk uitgeoefend. En Namibië is daar inderdaad een heel goed voorbeeld van. Je ziet ook een aantal landen waar democratische verkiezingen plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld een land als Togo, waar binnen de kortste keren de democratie naar zijn malle moer is en een vorm van volkerenmoord plaatsvindt. Dat betekent, vind ik, dat wij in de politiek daar ook rekening mee moeten houden en dat we moeten kijken, zorgvuldiger moeten kijken dan de afgelopen 3 jaar na de val van de muur van Berlijn het geval is geweest. Of die democratie zoals wij die kennen met een meerpartijenstelsel, of die in het betreffende land op hele korte termijn wel haalbaar is. En ik geef dan zelf de voorkeur aan een benadering, zoals ik straks ook even heel kort heb weergegeven, dat we proberen planmatig, voor zover wij daar enige zeggenschap in hebben, want dat is natuurlijk heel betrekkelijk, proberen de democratie tot stand te brengen via de civic society. Ik vind het heel belangrijk om, als je kijkt naar hoe democratie soms wordt opgevat, en dat is een andere opvatting dan de opvatting die wij daarvan hebben, dat soms in die landen waar verkiezingen hebben plaatsgevonden democratisch zijn geweest, het meerderheidsbeginsel heel strikt wordt opgelegd, waarbij de minderheid wordt onderdrukt. Ik heb straks ook aangegeven dat ik vind dat als je streeft naar democratie, naar democratische rechtsstaat, dat het niet anders kan zijn dan een staat waarin de rechten van de minderheden worden gerespecteerd. Dat betekent dat, er wordt civic society gebruikt, dat het soms beter is stapsgewijs via het opbouwen van civic society binnen toch een beperkt aantal jaren naar de democratie te werken. Maar, ja,
dan gaat het. In dat verband heeft onder andere Pronk, maar ook anderen in vereniging hebben de suggestie gedaan om bepaalde gebieden waar hongersnood is, burgeroorlogen, woeden, langdurig tot VN-mandaatgebied te verklaren. Zou die voor zo'n oplossing zijn, juist om dat democratische proces waar enkele tientallen jaren wellicht overheen gaat, meer kans te geven, opbouw civic society?
Ik zeg daar niet zonder meer ja op. Ik vind dat je heel goed moet kijken naar de situatie in het land zelf. Naar de potentiële krachten die er zijn, naar de lokale structuren die er zijn, naar de lokale autoriteiten die er zijn, naar de NGO's die er zijn, naar het functioneren van de kerken, naar het functioneren van bijvoorbeeld de universiteiten. En dat je het leger bijvoorbeeld ook als, natuurlijk als instelling, maar dat je moet proberen om vanuit, in principe vanuit die mogelijkheden proberen om de opbouw van een democratische staat te realiseren. Ik kan me voorstellen dat je in uiterste gevallen waar een volstrekte vernietiging van de infrastructuur, van de bestuurlijke infrastructuur, de politieke infrastructuur heeft plaatsgevonden, dat je dan niet anders kan, maar in principe dus liever niet.
Ja, voor een deel heeft Josephine een aantal argumenten van mij al overgenomen. Want ik
die had ik al.
Ja, nee, het laatste
gebruikt.
In de zin van, je moet eens inderdaad kijken wat zijn de tradities van een land, van hoe heeft dat gefungeerd. Ik wou in feite wijzen van hoe de VN dat met name dus niet doet in Somalië. Een van de grote issues was het verzet tegen de centrale overheid, die alle andere groepen dus onderdrukte, tegen elkaar uitspeelde, et cetera. Wat een heleboel mensen bepleiten, is een decentrale structuur. Wat er dus opgezet wordt, is een soort nationale conferentie en die moeten ze in Mogadishu, moet je regering gaan op poten zetten. Waardoor dus zeg maar de oorzaak van een van de problemen weer in ere hersteld gaat worden, waardoor dus zeg maar alles wat er gebeurt, in feite aanverrest gaat werken. Terwijl iedereen eigenlijk het tegenovergestelde vindt, en Noord-Somalië kan een heel triest voorbeeld worden waar het nu wel draait. Want dan, gewoon omdat het één soevereine staat was geweest, eigenlijk weer terug moet in de oude staat. Dat is in extremo denk ik een voorbeeld van hoe het dan niet moet.
Zijn er vragen nog? Ja.
Ik denk dat ook het punt van de belangen die er zijn bij interventies ook aan de orde zou kunnen komen vanmiddag, zou moeten komen. Economische belangen. De Nederlandse regering heeft in de tijd schepen ter afdwinging van het embargo van Irak naar de Rode Zee gestuurd om de olietoevoer naar Rotterdam te beschermen. Zo denk ik heel sterk, wanneer ik over interventies hoor, of erover lees, dat interventies vanuit het Westen in het algemeen toch niet in de allereerste plaats een humanitaire doel hebben, maar veel eer toch een economisch doel. In ieder geval is dat economisch doel heel belangrijk. Het gaat denk ik om het verder volvoeren van de zegentocht van de ondernemingsgewijze productie gebaseerd op winst over de hele wereld. Want iedereen ligt plat voor de producten die dat soort industrieën met dat soort type beheer maken. Nou, die industrieën die hebben er erg veel belang bij dat er overal een manier van leven ontstaat, compleet met democratie in Cambodja, westers model, overal een manier van leven ontstaat waarbij rust heerst en geconsumeerd en geproduceerd kan worden. Ik denk dus dat dat aspect van die belangen, waar interventielegers die vanuit het Westen worden uitgestuurd, van economische belangen, toch ook een onderdeel moet zijn van het denken over interventies. Ik ben benieuwd, vooral wat meneer Van Genuchten daarvan vindt.
Ik weet niet of u dat zal verbazen, ik ben het goedeels met u eens, dat in de voorbeelden die we tot op heden wel plegen aan te duiden als voorbeeld van humanitaire interventie, dat daarin de economische factor vaak een hele grote rol speelde. Ik denk dat het naïef zou zijn om te denken dat je een dergelijke factor zou kunnen wegdenken. De wereld is opgebouwd uit, laat ik zeggen, het ideaal van het dominante recht aan de ene kant en zuivere machtspolitiek of iets wat daarvoor doorgaat aan de andere kant. En waar het naar mijn smaak bij het hele fenomeen humanitaire interventie onder andere om gaat, is het vinden van een soort acceptabele balans tussen die twee dingen. Het zou denk ik naïef zijn om te willen, überhaupt om te verwachten, maar ook om te willen dat de economische factor helemaal uit beeld zal verdwijnen. Alleen, waar we dan wel over spreken in de sfeer van humanitaire interventie, is die economische factor, of die factor van het eigenbelang, machtspolitieke eigenbelang enzovoort, die mag niet een louter dominante factor zijn. En dan denk ik, dan hebben we een paar voorbeelden in de geschiedenis die dan nog altijd door de beugel kunnen, waarvan voor mij nog het helderste voorbeeld is het creëren van veiligheidszones voor de Koerden in Noord-Irak in april 1991, waarvan je kunt zeggen de factor eigenbelang zat hem in, eenmaal begonnen in de oorlog, diende je hem ook maar af te werken. Het zijn uiteindelijk toch staten geweest die dat een beetje naar de achtergrond gedrukt hebben, die zich, toch zou ik willen verdedigen, goeddeels door humanitaire motieven hebben laten leiden. Er zijn allerlei andere voorbeelden waarin dat veel moeilijker is aan te wijzen en misschien dat Hans Alles met zijn achtergrondkennis over Somalië nog zou kunnen aangeven wat daar de economische motieven waren. Ik was geneigd te zeggen dat ze daar ook niet zo makkelijk zijn aan te wijzen, maar
de oliemaatschappij, die Amerikaanse
oliemaatschappij. Ik vind, het is één artikel geweest die ooit in de kranten gestaan heeft in de Verenigde Staten, die is uitvoerig geciteerd en aangevuld door de International Tribune, is letterlijk overgeschreven en aangescherpt door de Volkskrant, en het verhaal is net weer teruggekomen.
De Groene.
Ja, de goede, ik heb hem dat artikel gegeven.
Dat
is gewoon bron. Het is een typisch voorbeeld van bronvervuiling. Iedereen citeert hetzelfde en iedereen denkt iets nieuws.
Dat is niet waar.
Het enige wat je kan zeggen, er zijn twee dingen die je erover kan zeggen. Shell heeft ook geboren in Somalië. Is weggegaan omdat er niks was. En Shell is een van de naties die vaak weggaat.
Ja, het feit dat in de gebouwen van een van de Amerikaanse oliemaatschappijen, de aanvankelijk verlaten gebouwen, het Amerikaanse opperbevel van Restore Hope werd gevestigd en welkom geheten.
Ik heb het verhaal aan de journalist gegeven.
Maar moet er één
dus is het waar? Nee, ja of nee?
Ja, kijk, er zijn dingen waar en minder waar. Hè? Er zitten een aantal Somaliërs die hele grote connecties in met Amako, geloof ik, is dat geweest. Die is de financier, is die van IDEED. Die heeft een directe link met een van de oliemaatschappijen. No problem, dat bestaat. Het land is opgedeeld in een aantal kavels waarin landen waarin oliemaatschappijen het recht hebben om te boren. En er schijnt dus wat informatie zijn dat het is. Maar het geldt voor een heleboel andere landen en is de vraag om of het überhaupt winbaar is. Het is zo'n vergezocht argument, het meen ik dus echt.
Maar waarom heb je het dan doorgegeven?
Nou, de journalist die vragen daar meteen naar of er een economisch belang is.
Hans heeft in dat interview in De Groene dat ook onmiddellijk ontkracht als een belangrijk argument voor de interventie. Willem van Kutten.
En dat is eigenlijk maar één zin, dat dreigt even dat we vallen in de val van, als het niet economisch is, dan zal het wel humanitair zijn. En daar zit natuurlijk nog een heleboel tussen. Ook als je de economische gronden niet kunt aanwijzen, wil het dus niet zeggen dat de interventies hebben plaatsgevonden om altruïstische humanitaire redenen. Dat kan het nog zo zijn. De binnenlandse politieke belangen die president Bush daarbij had vlak voor de verkiezingen. Ik vrees dat dat toch een vrij hard argument is. Dat je altijd weer zal zien opduiken, maar wat je dus niet echt kunt duiden als een argument van economische aard. Waar het in mijn gedachtegang uiteindelijk om gaat, is er kan een samenspel van factoren zijn die in sommige omstandigheden tot interventie nopen of leiden, nopen in de normatieve zin of feitelijk leiden in de feitelijke zin, waarbij je dan van de hele balans maar moet zeggen dat het wel of niet nog net acceptabel is. Dat is zo'n beetje het maximaal haalbare naar mijn smaak. En iets van zuivere humanitaire interventies, zuivere altruïstische motieven, dan denk ik dat we nooit meer van de mode zullen spreken, omdat die zich nooit zullen gaan voordoen.
We hebben nog een kleine 10 minuten. Het is geen schande om eerder op te houden. Het is prachtig weer, dus er kan nog op terrassen gezeten worden. Maar zijn er nog brandende vragen, dringende kwesties? Ik grijp nu je kans.
Maar ik wil iemand vragen, helemaal achterin. U had straks een paar vragen over de structurele oorzaken enzovoort. Dat is volgens mij een punt wat nog lang niet is uitgediscussieerd. En ik zag u zo heftig neerschudden toen wij daarover zaten te praten hier aan tafel. Dat ik daar graag vervolg op zorg van uw kant. Dat u daar nog op
kunt. Ik denk, als je over structurele dingen hebt, is de manier van zoals wij hier leven, die zal eigenlijk vallen moeten worden. Ik denk dus dat wij ik laat straks een paar voorbeelden doen, het gaat om die handel. Als je echt mensen serieus neemt in de derde wereld, in die gebieden zeg maar, dan moet je voor hun een stukje ruimte creëren, namelijk dat zij hun eigen gang kunnen gaan. En dat betekent dat wij hier heel erg in waarschuwing moeten met de behoeftes. Alle katoen, alle cacao, alle koffie, alle producten die daar vandaan komen, die mensen daar op een arme bodem verbouwen, want wij, onze bodem is rijk als die daar, het veevoer. Nou, als je nagaat wat wij allemaal consumeren vandaar, ja, natuurlijk zitten wij dan sowieso al in hun lokale verhoudingen te morren. En ik denk eigenlijk, als ik een stukje in de bouw denk, dat wij hier vreselijk. We moeten sowieso vanwege het milieu, zeg maar, hè, wat dat inderdaad doet. Dus vreselijk naar beneden moeten en mensen daar een beetje ruimte geven, wat dat gewoon is. En dan moeten ze eigenlijk zelf maar een beetje uitzoeken, opnieuw. En ik vind dus eigenlijk dat jullie, mensen met een beetje autoriteit, of het nu vooral in de Tweede Kamer, daar als je over economische groei hebt, dan zit je aan de structuur. Ik bedoel, groei gaat altijd over mijn rug. En er is nog altijd wat nu over economische groei gepraat. Zolang dat gebeurt, dan kun je het weer wel hebben, maar dat zijn echt hoekjes van de voortvoeder. Alleen niemand gaat, probeer ons gewoon mensen wat wij hier in de zaal op kunnen doen. Alleen maar kijken naar wat de VN doet en dat we deze beoordelen, waarin je eigen leven, ja, niks. Dan die verhouding.
Ja, precies, is er een van dubbel nee. Als er niet aan die lange termijn structuren wordt gewerkt, ook niet interveneren. of een positie van dubbel ja, als daar serieus aan gewerkt wordt, dan zou het misschien mogen.
Dat zet dus eigenlijk op scherp. Dat geeft goed aan.
Joost, wie is het?
Je hebt gelijk als je zegt dat wij terug moeten. We zullen aanzienlijk terug moeten. Maar met name in bepaalde sectoren, bijvoorbeeld in ons energiegebruik. In het gebruik van allerlei grondstoffen. Dat vraagt om een hele andere soort economie, een hele andere soort samenlevingsonderhoud. Daar moeten we heel hard in werken de komende 20 jaar. Hè. We hebben officieel gezegd dat wij duurzame ontwikkeling als leidraars accepteren. En in het regeerakkoord hebben we gezegd dat we moeten binnen 20 jaar bereiken. Dat halen we absoluut nooit als de consumptie in Nederland, niet alleen maar in Nederland, maar ook in de rest van West-Europa en het noorden van de wereld, niet aanzienlijk daalt. Dat wil niet zeggen dat daarmee de welvaarts- of welzijnsbeleving van mensen daalt. Omdat je een ander soort cultuur krijgt, waarin je misschien veel meer op terrassen gaat zitten, of veel meer naar de schouwburg gaat, veel meer niet-materiële consumptie, misschien wel weer langer gaat studeren, of een paar aantal jaren weer een andere opvatting daarover komt. De verschuiving zal zijn naar niet-materiële consumptie. Dat is heel belangrijk. Dat betekent ook dat, maar dat wil niet zeggen dat daarmee vanzelfsprekend de welvaart in ontwikkelingslanden zal toenemen. Als wij minder koffie gaan drinken, dan betekent dat dat een ontwikkelingsland geen geld meer krijgt voor de export.
Wacht even, dat stuk land kan door hun eigen spul gebruikt worden. Die stomme export, al die harde valutas die zij op dat arme stukje land moeten bouwen, slaat dat dan op? Dat is hun eigen voer.
Ja, daar zijn een heleboel. Er zijn een heleboel onderzoeken naar geweest. Er zijn modellen gemaakt op basis van gegevens van allerlei landen. Waarin naar voren komt dat er wel degelijk een behoorlijke ruimte is voor export, maar dat daarnaast veel meer voor de landen zelf voor de interne consumptie zal moeten worden verbouwd. Het probleem zit erin dat als gevolg van de schuldencrisis en als gevolg van de politiek die door IMF en Wereldbank wordt opgelegd aan die individuele landen, de export toeneemt, ze moeten verbouwen voor de export, tegelijkertijd bestaat er niet een wereldmodel waarin wordt aangegeven dat als er, ik noem maar wat, 500 ton koffie wordt verbouwd, dat daarmee de wereldbehoefte is gedekt. En dat betekent dus dat al die landen dezelfde opdracht krijgen van IMF en Wereldbank. Daardoor dalen vervolgens weer de prijzen op de wereldmarkt. Daardoor krijgen zij weer minder geld. En daardoor moeten ze dus weer meer voor de export verbouwen. En daardoor vindt dus weer erosie plaats en vindt de vermindering van de voedselconsumptie plaats. Dat is heel moeilijk, dat is internationale politiek. Dat heeft te maken met bijvoorbeeld de Club van Parijs, die bezig is met een herstructurering van schulden. Dat gaat dus absoluut niet snel genoeg. We zullen dus tenminste 2/3 van die schulden moeten verminderen. Maar dat hele evenwicht, dat proberen we te veranderen. Maar hier, consumeren, zoals dat tegenwoordig heet, is dus niet voldoende om daar de mensen meer overlevingskansen te geven. Dat is absoluut niet voldoende. Er moet een heel veel daar gebeuren. Het heeft met name ook te maken.
Wij kunnen zelf doen wat meer. Wij kunnen hier ons stukje doen en zij zullen daar hun stukje doen. In principe, uiteraard heb je handel en je helpt, daar weet ik wat allemaal. Maar in principe zullen wij hier bezig zijn. Wij moeten onze maatschappij veranderen.
Wij moeten onze maatschappij veranderen, maar dat is niet voldoende. Dat is absoluut niet voldoende. We zullen ook die wereldstructuren op het terrein van financiële stromen en hulpstromen, die zullen we ook moeten veranderen. Want er moet gewoon veel meer hulp gaan naar de ontwikkelingslanden. Als je ziet dat de Partij van de Arbeid 30 jaar geleden pleitte voor 2% hulp. En een in. En we zitten nu op, we zitten bijna op 0,8 nu. Dat is dus veel minder. Dat geldt wereldwijd. Als je ziet dat er een toezegging is geweest, bijna 30 jaar geleden, 25 jaar geleden, om 0,7% BNP wereldwijd van de noordelijke landen te geven aan de ontwikkelingslanden. Je ziet dat maar de helft wordt gegeven. Dat is iets wat zich dus de jaren heen ophoopt als iets wat je niet hebt gekregen en wat bijdraagt aan dat chronische tekort. Ja, het is veel ingewikkelder dan alleen maar het punt van wij moeten het nog minder doen.
Met jouw argument kun je ook zeggen economische groei, want daarom gaat BNP omhoog en hebben ze dus meer
Er zal economische groei in de ontwikkelingslanden moeten plaatsvinden.
Dus moet je het heel maken, dat zeg ik. En dat is jouw PvdA zegt altijd economische groei.
Nee, dat is niet juist. Als je kijkt naar de uitspraken van het congres van de Partij van de Arbeid vorig jaar, dan wordt milieu en ontwikkeling wordt boven inkomen en economische groei gesteld.
Ondanks nog herhaald door Felix Gottenberg een maand geleden. Maar laten we niet de breedte van het verkiezingsdebat kiezen. Willem van Genuchten wil hier toch, wat op zeker begreep ik, en is er nog ruimte voor 1-2 vragen?
Ik kan.
Zeker. Na de opmerking van Willem van Genuchten.
Kan ik kan denk ik opnieuw vrij kort, want ik ben het zeer met mijn buurvrouw eens. Maar ik was blij dat ik u nog even het woord heb laten geven. Omdat u een soort radicale alternatief schetst. En eigenlijk helemaal even terug wil tot op de bodem van waaruit we zouden moeten vertrekken. Wat ik zou willen benadrukken nog, in aanvulling op mijn buurvrouw, is dat de wereldgemeenschap wel degelijk bezig is om de randvoorwaarden te schetsen, waarbinnen het voor allerlei staten, volkeren ter wereld, op termijn makkelijker mogelijk moet worden om precies te doen wat u wilt. Randvoorwaarden schetsen, naar mijn smaak is het vrij eenvoudig, zodat als je niet op een forse manier werkt aan vermindering van de schuldenlast, dat het dan een fictie is om te denken dat volkeren in staat zullen zijn om op eigen houtje zich van onderop te ontwikkelen. Dat zult u niet willen bestrijden, denk ik. Advisory services, ik noemde straks even, de Verenigde Naties hebben een groot advisory services programma waarbij men staten behulpzaam is bij het opstellen, ontwerpen van een bijvoorbeeld juridisch stelsel waarin een aantal waarborgen zijn opgenomen van burgers tegenover de overheden, etc. Lijkt me zeer cruciaal. Dat moet je doen, maar dat moet je leren. En ten derde zou ik willen zeggen, er is straks gerefereerd aan onze democratie, die kwam ook niet uit de lucht vallen, wij hadden ook zo onze voorbeelden wereldwijd waar we Leentje Buur bij speelden, wat ertoe geleid heeft dat wij hier in staat waren om een stelsel te ontwerpen aan het begin van de 19e eeuw, wat vervolgens een volle eeuw geduurd heeft, voordat we dat een klein beetje met alle merkwaardigheden en beperktheden ervan veel volmaakt hadden. Ook dat kwam dus niet uit de lucht vallen en ik denk dat je blij mag zijn dat je her en der wat kunt leren, wat dingen kunt opsteken. Als we het dan maar niet al te eenzijdig opleggen, en ik denk dat is iets wat mij straks een beetje stoorde in uw vraag, en eigenlijk moet ik daarvoor nog een excuus maken. Als u mij ervan zou verdenken dat wij eenzijdig die democratie zouden gaan opleggen, dan zou u mij van welzijnsimperialisme kunnen beschuldigen, alsof ik daar even zou komen zeggen hoe dat zou moeten. Ik heb dat een beetje geproefd, u heeft later een paar keer het woord gevoerd en toen heb ik gemerkt dat het toch wat minder scherp bedoeld was. Ik denk dat wij als Westen wel degelijk een taak hebben op het punt van het scheppen van voorwaarden, waarbinnen vervolgens, of het helpen scheppen van voorwaarden, waarbinnen vervolgens anderen maar moeten kijken wat ze op dat terrein voor zichzelf kunnen uit. Nou, opvoeding, ja, meer een term waar ik wat moeite mee heb. Nee, als ik zeg schulden kwijtschelden, noem ik dat een structurele randvoorwaarde. Als ik zeg advisory services, er is geen enkel land waar die advisory services gepleegd worden als niet zelf dat land die behoefte kenbaar maakt. Dat geef je zelf aan. Dat je het niet rondkrijgt met je rechterlijke macht, of dat je het niet rondkrijgt met scholing van je advocaten. En dan is dus de VN beschikbaar om op dat terrein bijstand te verlenen. Dat kan ook zijn, en in die zin toch nog even het voorbeeld Cambodja, het creëren van een pad richting verkiezingen. Daar zou ik eerlijk gezegd niet al te negatief over willen doen.
Sorry. De camera zwengt toch even naar deze meneer. Ga je gang.
Dat de rol van media heel belangrijk is. Als media aandacht besteedt aan een problematiek, dan wordt gewoon geïnterferieerd. Of daar iets aan gebeurt. Er zijn ook bepaalde gebieden, bijvoorbeeld in Turkije, in Turkse Kurdistan, omdat ik uit die gedeelte kom. En de media kan zijn rol niet vervullen. Bijvoorbeeld is de enige land waar meest journalisten worden vermoord. Dan, wiens rol is om te zorgen dat media zijn rol kan vervullen? Dat media daar aan de feiten aandacht kan besteden. Is de rol van de politiek niet? Onder andere van, u zei dat het een plicht van PN is, dat beter springt bij de delen van de wereld waar problemen is gespeeld. Dan kunt u daar misschien wat over zeggen?
Ik vind het wel degelijk een rol van de politiek om daar een rol in te spelen. Er vinden vaak debatten plaats in de Tweede Kamer bij ons over de problemen van de Koerden in Turkije. Daar wordt ook de rol van de media, de toegankelijkheid van gebieden aan de orde gesteld. het orgaan wat in Europa daar heel actief mee bezig is, is de Raad van Europa. Die regelmatig op missies uitstelt. Ze merkt, oké, Turkije is lid van de Raad van Europa. Je kunt je afvragen of dat op zich wel terecht is, gezien de mensenrechten schendingen die daar plaatsvinden. Maar daar wordt ze met enige regelmaat over gedebatteerd. Er worden acties ondernomen naar Turkije. Het is ook een zaak die in de Verenigde Naties aan de orde kan worden gesteld.
Kijk, ik denk dat er twee zaken aan de orde zijn. Het eerste waar u straks op wees, dat is dat de wereldgemeenschap moet oppassen om alleen daar actie te plegen in die landen waar toevallig de media al aanwezig zijn. Dan wordt het een beetje willekeurig en dan moeten denk ik even de juiste volgorde in acht worden genomen. Dat is waar u straks op doelde, daar ben ik het zeer mee eens. Wat Turkije betreft, Turkse of Koerdische journalisten op grote schaal eigenlijk al ook dit jaar weer gedood. Ik geloof dat de stand, heel grof gezegd, iets van 16 journalisten al is in dit jaar gedood. Dat is natuurlijk waar de internationale gemeenschap fors tegen dient te protesteren. Want wat je eigenlijk doet is de kritiek die op dat regime daar naar boven komt, die maak je monddood door de brengers van de kritiek af te slachten. Want zo simpel is het eigenlijk. Daar moet je fors tegen protesteren. En tegelijkertijd sta je daar als internationale gemeenschap hier machteloos tegenover. Hoe vaak het ook gezegd wordt. U weet zelf hoe hard de Turkse overheid altijd gereageerd heeft op kritiek. Hoe cynisch men eigenlijk geweest is in het pareren van de kritiek. Maar dat neemt niet weg dat daar simpelweg een taak ligt die altijd maar weer moet worden waargemaakt. U weet dat ik bijvoorbeeld ook minister Kooijmans heb opgeroepen in een stuk om aan dit punt aandacht te schenken bij zijn recente bezoek in, aan Turkije afgelopen maandag en dinsdag. Ik weet nog niet wat er van terecht gekomen is.
Ik zag achter in de zaal nog een vinger de lucht in prima.
Ik begrijp het nou goed uit uw woorden dat de schuldenlast van de arme landen kwijtgescholden zou kunnen worden als ze netjes in het geheel blijven lopen? Zo vat ik uw woorden op, maar ik weet niet of ik dat niet misschien verkeerd heb begrepen.
Dan denk je toch dat u een paar dingen met elkaar verbindt die ik althans gewoon niet bedoeld heb. Nee, er is op dit ogenblik wereldwijd een heel fors debat gaande over de zogenaamde conditionaliteit van ontwikkelingssamenwerking. Zo van, je stelt een groot aantal voorwaarden en als staten maar aan al die voorwaarden voldoen, dan hebben ze recht om hun schuldenlast kwijt te raken. Ik zou daar zeer